Zie je mij?
Ja, maar ik moet direct, het is meer verkort bij. Nu zie ik u een beetje flow-artistiek.
Dat is mooi, mooi, hè? Zeg, we zijn beide gaan skiën, hè? Zonder letsels teruggekomen. Is het goed gegaan?
Ja, bij mij uitstekend, moet ik zeggen. Ja. Ik kon al skiën natuurlijk.
Ja, ik kon het niet en ik heb het ook opgegeven na 3-4 dagen. Dacht van, het is toch niet voor mij. Maar jij zei wel, je moet er even door gewoon.
Dat eerste jaar moet je echt op de tanden bijten. Leren vallen, leren opstaan, zoals grote volwassen kinderen dat ook moeten doen. En dan go on with the flow.
Maar voor de rest, ja, het was een leuke ervaring. Hè? Zo tussen de bergen, de sneeuw, met de familie wat spelletjes spelen, dat soort zaken.
Ja, iets wat ik in principe nooit doe. Dus mijn kinderen en mijn echtgenoten waren bijzonder verrast dat ik terug aan het wiezen, aan het kleurenwiezen was geslagen.
Met de kaarten?
Met de kaarten, ja, absoluut. En je gelooft het niet, maar er is een waar mirakel gebeurd. En er zijn getuigen.
Je hebt gewonnen.
Ja, ik heb niet alleen... we spelen eigenlijk niet voor geld of zo, maar ik heb een solo slim gespeeld. Nu, elke echte kaartspeler weet hoe uniek dat is, een solo slim spelen. Zelfs Tom van Dijk, weet dat, heeft er jaren geleden een geweldig filmpje voor gemaakt, voor In de Gloria.
Dus eigenlijk wat u hier ziet in 88, dus heb ik bij het spelen van het spel Wiese de solo slim binnengehaald. Nee? En dat is dus alle 13 slagen voorspellen en die effectief binnenhaald.
Ah, dus je hebt inzicht in heel het spel, Tim?
Nee. Die kaarten worden dus uitgedeeld, hè.
Dus er is eigenlijk niks aan. Dat kan iedereen eigenlijk. Hé, dat is gewoon een kwestie van geluk. En dat is dan ingekaderd geluk en dat heet dan de solo slim.
Heb jij dat ook ingekaderd? Zo?
Nee, maar dus, mijn zoon en zijn vriend Dubar, die hebben wel beloofd dat ik op het einde van het jaar een kader ga krijgen met de 13 kaarten.
Want dat is gewoon dat je gewoon allemaal achter elkaar uitgedeeld krijgt.
Ja, dus eigenlijk wordt er 4-5-4 gedeeld. Ik krijg 13 kaarten in 3 beurten.
Maar dat is toch wel heel toevallig dan dat
de kans is 1 op zoveel miljoen dat lukt. Dus er zijn mensen die in heel hun leven nooit een solo slim spelen en op het moment dat wij zeggen solo slim en over dat filmpje bezig zijn, tada!
Amai, zeg maar, toch een mooie ervaring gehad, hè, in de paasvakantie.
Ja, ik ben vooral uitgelachen door mijn kinderen.
Beginnen doen we met het uitzonderlijke interview met Bart de Pauw. Na 7 jaar deed hij zijn mond open, zat aan de tafel van Gert. Een uur lang, zonder tafelspringers, zonder ander publiek in de studio. Wat moet je daar nu van denken als je dat zag?
Ja, de stunt, die heeft Gert en Play 4 sowieso binnen, dus dat is goed gedaan. Daar werd wel wat getrokken her en der. Uiteindelijk is het blijkbaar vrij snel gegaan, maar ik hoop dat Gert daar straks wat meer tekst en uitleg over geeft. En zat hij plots op dinsdagavond in de tafel van Gert. Wat moeten we daar nu van denken? Ik denk dat het alleen maar de bestaande standpunten gaat polariseren. De believers en de non-believers zullen zeggen, kijk, ik had gelijk. Wat mij opviel was dat we een tamelijk zelfzeker, maar toch zeer zenuwachtige Bart de Pauw aan het werk zagen, die zich heel goed had voorbereid, die toch wel wat venijnige trekjes in zijn antwoorden gaf. Als je het hebt over de vrouwelijke rechters, ik vind dat eigenlijk absoluut geen compliment. Een rechter is een rechter en hoort onpartijdig te zijn. En of die nu man, vrouw, onzijdig is of wat dan ook, maakt niet uit, moet vooral een goede rechter zijn.
Want hij zei het ook een aantal keren, dat ik dacht, waarom moet dat vrouwelijke erbij? Uiteindelijk verklaarde hij van, het is door de vrouw.
Door alle vrouwen, maar dat maakt niks uit. Ik vond dat ongepast. Hij had het ook constant over de dames, dat vond ik ook niet echt. Het gaat over slachtoffers, hè, die hij mismeesterd heeft. Al dan niet puur door het terroriseren met sms'jes, maakt allemaal niet uit. Dus op dat vlak was het een beetje raar. Hij heeft wel voor het eerst zeer duidelijk gezegd dat het hem spijt.
Maar en was dan het echt het schuldinzicht? Want dat wordt ook wel gezegd van, het is niet...
Ja, daar heb ik ook lichte twijfels over, maar bon, dus dat is wat ik net wil zeggen. Daar heb je de believers en de non-believers. Ik hoor eerder tot het kamp thuis die denkt dat hij hiermee opnieuw de vlucht vooruit genomen heeft. En dat is al bezig sinds eind vorig jaar met de gesprekken met de VRT. Ik moet zeggen, Gert heeft dat goed gedaan. Heeft de vragen gesteld die ik ook wel zou gesteld
hij
hebben.
Hij werd wel onderbroken door Bart de Pauw op een bepaald moment. Hij zei precies. Stop eens met die snedige, of niet zo... Ja, je bent wel heel snedig in vragen stellen.
Ja,
hè?
Precies.
Je snijdt er wel hard in.
Ja, en Mike alsjeblieft uitpraten. Ja, en, ja, hij was wel gast in die show van Gert. Maar bo, het zegt heel veel over hoe, met welke ingesteldheid hij daar zat. Maar bo, hij heeft wel gezegd dat zijn familie, zijn kinderen en zo door absolute horrortijden zijn gegaan. Ja, dat is maar één schuldige voor natuurlijk. Dat zei hij. Kijk in de spiegel en zeg mea culpa, mea culpa. Mea maxima culpa, zeker.
Weet je aan wie hij mij deed denken?
Ja, absoluut. Ik ga het je onmiddellijk zeggen. Aan de mandelmellen.
Ja, soms en, die trekjes van ja. Die...
En dat vond ik griezelig eigenlijk, want de mandelmellen was vroeger een komisch filmpje waarbij gelachen werd met een typetje dat eigenlijk een schmilrige was en zielig en... En plots moest ik denken van, oei, maar ben jij het echt misschien ook zo wel? En ik denk dat het onbewust gebeurde, maar ik had echt wel een aantal keren dat gevoel en dat was heel erg eigenlijk.
Kan hij nog tv-presentator worden?
Want, nope. Ja, nee. Ik denk niet dat we ooit nog Bart de Pauw gaan zien zoals we hem ooit gekend hebben in al zijn glorie, in al zijn fijnheid, en al zijn humor. Dat is over en out. Mag hij achter de schermen gaan werken? Uiteraard, talenten moet je kansen geven. Moet hij op de blaren zitten? Ja, daar zit hij al op, hè.
Dus finito en gewoon iets doen wat niks meer met tv te maken heeft?
Ja,
of,
ja.
Want hij zei, ik ben een verhaal aan het schrijven, van een film. Ja.
Waarom zou dat niet kunnen? Het is niet omdat je dingen hebt uitgestoken dat je geen tweede, derde, vierde en vijfde kansen moet krijgen. En dat zit er misschien wel in. Ik mag alleen hopen dat er vroeg of laat een punt wordt gezet achter de hijsa. Hij hoopt dat misschien ook wel. Maar dan moet toch echt alles uitgeklaard zijn.
Er was er eentje die gisteren op het puntje van zijn stoel zat en dat was natuurlijk Gert Verhulst. Dag Gert.
Hey Robin.
Dag Gert.
Dag Mark.
Uw goede vriend zit er ook bij.
Zeg, wat was jouw eerste reactie? Want we hebben het er net al even over gehad, over de uitzending van de tafel van Gert met Bart de Pauw. Wat was jouw eerste reactie toen je hoorde van, zeg, we kunnen Bart de Pauw aan de tafel zetten?
Ja, ik denk dat jullie dat ook kunnen beamen. Dat is natuurlijk het interview dat iedereen wou, hè. Elke krant, denk ik, elke tv-zender, elke interviewer, elke talkshow. Dus als je hoort dat die komt, ja, dan denk je, ja, yes, dat is top, hè.
Heb jij daar persoonlijk heel hard aan gewerkt of is dat het werk van de redactie, Gert?
Dat is vooral het werk van de redactie. Hè. Het is zo dat de redactie eigenlijk heel het jaar door contacten onderhoudt met mensen waarvan we denken, ja, die zouden wel eens interessant kunnen zijn om te gast te zijn in de show. En Bart de Pauw was uiteraard zo iemand, hè, waarvan dat we wel... dachten van ja, dat zou een keer leuk zijn om die aan de tafel te hebben. En op een gegeven moment was Bart er zelf klaar voor om dat te doen. En dan zijn we naar elkaar toegegroeid. Hè. Dan heeft hij dat laten weten. Hij wist dat wij geïnteresseerd waren en hij was er klaar voor. Dus hij wilde dat graag bij ons doen en dat vonden wij natuurlijk fantastisch.
Ja, is dat dan plots de dinsdag gebeurd of was dat al eerder toch...
Nee, dat is allemaal redelijk laat in gang geschoten eigenlijk. Bart voelde dat het tijd was om te praten en ik denk dat hij... Ja, dat die een drang zeer groot was en dat hij weinig geduld had, denk ik ook. En het moest gebeuren.
Ja, precies. Maar hoe gaat het dan bij jullie op de redactie?
Ja, daar wordt ook over gediscussieerd natuurlijk. Hè. Maar laat ons wel wezen, dit gaat over iets wat 7 jaar geleden begonnen is, Mark. Wij kunnen nu natuurlijk ook nog Bart de Pauw ingraven en met stenen nog gooien. We kunnen hem van een rots gooien. Maar in een beschaafde maatschappij denk ik toch dat we... mensen een tweede kans moeten kunnen geven. Hoe erg dat de feiten die hij gepleegd heeft ook zijn, want daar bestaat geen twijfel over. Hè. Daar is ook geen discussie over. Wat hij heeft gedaan is verwerpelijk, is fout. Dat geeft hij zelf ook toe. Dus het was niet de bedoeling om in het interview een soort proces 2.0 te voeren en nog eens aan een kruisverhoor te laten ondergaan. Dat was niet de bedoeling. En ja, dat is een beetje hoe ik in die zaak sta na 7 jaar... moeten we met respect een gesprek met hem kunnen voeren en ook een keer zijn kant van het verhaal laten horen. Ja. Hoe fout dat hij ook is geweest.
Precies, jullie doen dan heel veel. Hè. Het concept van de show wordt even aan de kant geschoven. Geen publiek, geen tafelspringers, wat mij logisch lijkt. Maar was dat meteen allemaal duidelijk of is ook daar vrij lang over gepraat?
Nee, dat was heel snel duidelijk. Hè. Want als je zo'n interview doet met Bart, dan wil je wel dat verhaal helder en duidelijk verteld wordt. Ook als interviewer heb je een soort traject in je hoofd dat je wilt afleggen. En als dat dan wordt onderbroken door tafelspringers die niet op de hoogte zijn van dat traject en dat gesprek doorkruisen, ja, dan wordt het heel warrig en heel moeilijk. Het is ook als interviewer toch de bedoeling om een goed evenwicht te houden tussen kritisch genoeg zijn, maar ook niet te kritisch met het risico dat uw gast volledig toeklapt of zegt, ja, bon, hier ben ik niet voor gekomen, ik ben weg. Dus het is constant die grens opzoeken. En dat kun je beter als je alleen zit dan dat je dan bij een volle tafel zit die misschien niet volledig op dezelfde golflengte zitten.
Hij had soms op een bepaald moment, ik merkte wel, dat je stelde nogal scherpe vragen. En het ging ook, en hij zei het ook op een bepaald moment, van, laat mij eens even uitspreken. Had jij het gevoel van, kom aan, ik wil hier... Ja, ik kreeg niet de antwoorden die ik wou, of waarom was dat?
Ja, dat hij misschien niet had verwacht dat het zo fel zou zijn als dat het in het begin was. Maar er waren wel een aantal antwoorden die ik wou krijgen en een aantal vragen die ik zeker wilde stellen. Ik heb daarna iets meer tijd gegeven en iets meer ruimte gegeven, maar ik heb wel de vragen blijven stellen die ik wilde stellen. En dat was ook de bedoeling. Maar ik zeg het was niet de bedoeling om me nog eens te onderwerpen aan een kruisverhoor en om het proces nog eens helemaal opnieuw te doen.
Gedaan,
dat heb ik wel gezien. Ja. Dat proces 1 is er geweest. Er zijn mensen dagenlang, specialisten, rechters mee bezig geweest, advocaten mee bezig. Er is een verdict uitgekomen. De man is gestraft, heeft een straf gekregen 3 jaar geleden. En wat een beetje vreemd is, is dat er een soort parallel gerechtssysteem wordt opgezet door burgers die zelf een andere strafmaat willen bepalen, een beetje zoals dat in de middeleeuwen gebeurde.
Ja.
En dat is toch een beetje een beangstigende situatie. Zij vinden, en een groot deel van de mensen vindt, dat hij niet zwaar genoeg gestraft is. Ja, ik denk dat we daar een gerecht voor hebben. En dat heeft zijn werk gedaan. En daar waren ook in de documentaire, leek mij ook dat de slachtoffers vrede konden nemen met de straf die daar is uitgesproken.
Ja. Heb je de uren en de nachten na de opnames heel het ding nog eens in je hoofd laten afrollen?
Nee, ik kijk nooit naar mezelf. Ik heb altijd plaats vervangen de schaamte als ik kijk. Maar alles, ook als ik hier in een stom programma zit, en ik kijk daarna nooit naar mezelf. Dat is, Maar in mijn kop heeft het zich wel een paar keren terug herafgespeeld. En soms denk ik, had ik iets strenger moeten zijn of net niet. Maar het is natuurlijk ook het moment zelf dat een beetje bepaalt hoe dat een gesprek loopt. Hè.
Ja.
En wat wij altijd hebben, en ik vind dat ook heel belangrijk, is dat je toch respect moet hebben voor je gasten.
Ja, en was je eindconclusie een dag na de opnames?
Dat daar een gebroken man zat, Bart de Pauw, die 7 heel zware jaren achter de rug heeft, daar eigenlijk niet over kan klagen of niks over mag zeggen, omdat hij dan het verwijt krijgt dat hij in de slachtofferrol kruipt. Begrijp dat ook, dat verwijt er is. Dat er een man zat die, naar mijn gevoel, eerlijk was. Spijt heeft over wat er is gebeurd. 7 jaar erover gedaan heeft om tot die conclusie te komen. Heeft de therapie gevolgd, heeft gesprekken gehad met zijn kinderen, met zijn vrouw, met ja, ik denk dat wat hij vertelt, dat oprecht was en eerlijk was.
Ja. Het is een misschien wel moeilijke vraag, Gert. Je hebt in je eigen bedrijf ook te maken gehad met de problematiek. Je hebt daar iemand moeten voor een paar mensen moeten voor bedanken. Heeft dat meegespeeld in sommige vragen of was dat helemaal terzijde en mocht dat niet meespelen?
Nee, voor mij was dat helemaal terzijde. Dat staat hier volledig los van.
Ja. Want ook dat is natuurlijk een moeilijke, hè? Je hebt er zelf mee te maken gehad.
Ja, maar ik denk dat je deze zaak volledig daar los van moet zien. En ook het interview. Ik heb me echt volledig gefocust op de zaak Bart de Pauw. Ik heb de documentaire nog eens helemaal teruggekeken. Ik heb me goed ingelezen in alle artikels die er verschenen zijn de afgelopen 7 jaar. Dus het ging voor mij echt om de zaak Bart de Pauw.
Ik heb daar ook wel een andere soort Gert Verhulst gezien. He, meestal wordt er ook wel gelachen en het zweeft tussen informatie en entertainment. Maar nu zag ik toch wel dat jij toch echt op scherp stond ook. Hè? Dus is dat iets...
Ja, er viel weinig te lachen ook, hè, Robin.
Ik weet het ook, maar ik voelde gewoon dat je toch jouw ene kant helemaal nu moest laten zien, terwijl jij...
De ernstige interviewer. Goed voorbereid, absoluut.
Ja, maar dat kwam vanzelf. Ik bedoel, de thema's die aan bod kwamen waren allemaal nogal serieus, hè. En ik ben iemand die heel snel al eens een mopje durft maken, ook in moeilijkere omstandigheden. Ja. Maar ik voelde het niet gisteren.
Dat zag je zelfs aan Bart de Pauw. Hij heeft, ik denk, 1 keer wat gelachen en dat slikte hij onmiddellijk in, omdat je wel voelde dat niet echt geplaatst was. Hè.
Ja, het was niet het moment. Nee. Van de zeldzame momenten dat het niet gepast was.
Wat ik zo altijd zo tof vind als kijker ook is zo... Je hebt afgerond en je zegt, morgen is er een nieuwe tafel van Gert, normale versie. En dan wordt het stil en dan zie je nog het shot. En ik dacht, gaat Gert toch, gaat hij nu een hand geven of niet? Wat gaat er gebeuren? Maar je dronk van je glas gewoon.
Ja. Ik wist niet hoe lang dat we nog in beeld gingen zijn. Ik had er eigenlijk ook niet over nagedacht. Ik denk, ja, moet ik nu een hand geven of niet? Maar ja, we zaten redelijk ver van elkaar. Dat is een beetje raar.
Ja, ja, ja.
Dus ja, nee.
Gert, nu als programmamaker en als, ja, als baas van een productiehuis, dat is natuurlijk een gedroomde start voor een nieuw seizoen van of een nieuwe reeks van De Tafel van Gert, hè?
Ja, klopt. Ja, we moeten daar niet onnozel over doen. Dat is... Ja, dat is binnenkomen met een donderslag. Hè? Ja. Ja. Ja.
Maar dat legt de lat natuurlijk alweer meteen hoog, hè?
Ja, dat legt de lat hoog. Maar ik heb ondertussen geleerd, Mark, dat een dagelijkse talkshow, of sowieso een dagelijks programma, dat niet dwingend is. Hè? Zoals een soap, dat is dwingend. Als je niet kijkt, kun je niet meer volgen. Wij zijn niet altijd dwingend. Dat dat iets is dat met ups en downs gaat en dat hoogtes en laagtes kent en dat er ook niet altijd een verklaring voor is. Soms denken wij van, wauw, we hebben een topshow gemaakt en dan valt dat cijfer wat tegen. Soms kom ik hier boven en denk ik, god, was wat minder vandaag en dan heeft het heel goed gescoord. Dus er is niet altijd een lijn in te trekken, dus daar heb ik wel mee leren leven. En je moet dat doen, want anders wordt het een beetje zot, denk ik.
Ja, maar de batterijen zijn volledig vol, durf ik aannemen. Je bent 2 weken off geweest. Hoe was het paasverlof? Ja. Ben je gaan skiën? Ben je naar het zomerse zuiden geweest, moet ik zeggen? Of...
Ja, ik ben naar de Côte d'Azur geweest. Ja, en het was fantastisch. Het is daar het beste, alleen voor mij het beste klimaat momenteel. Een soort lenteweer, de zon die daar schijnt, daar kan ik nog in zitten. In de zomer kan ik dat niet, want dan is dat te warm voor mij. Dus ik heb echt ongelooflijk genoten. Nog niet te druk, je kunt nog overal in alle restaurants binnen zonder te reserveren. Ze kijken nu niet buiten, omdat uw tafel al weggegeven is aan iemand anders een uur nadat je binnenkomt. Dat soort dingen, dus het was zalig.
Ja. Was het verlof, of hebben jullie ook opnames gemaakt voor de verhulsjes?
Nee, er zijn geen opnames gemaakt voor de verhulsjes, maar ja, bon, we zijn altijd wel met een aantal dingen bezig. Hè. We zijn bezig met een revue die we deze zomer in Plopsaland Theater gaan doen, dus daar moet wat voor geschreven worden en wat voor vergaderd worden. De musical Sneeuwwitje komt terug, waar ik redelijk nauw bij betrokken ben, dat moet ook een beetje herschreven worden. Dus daar zijn we wel, ook daar wel mee bezig, maar dat kan allemaal tegenwoordig, hè, door de geweldige techniek van de telecommunicatie in vergelijking met 30 jaar geleden is dat zalig natuurlijk.
Ja, het is niet zo dat iedereen naar daar komt gevlogen om een paar dagen mee aan tafel te schuiven.
Ja, dat mag ik niet verlangen van de mensen. Hè, dat ik naar daar ga en dat iedereen mij maar moet volgen. Wow. Tegenwoordig met al die Skype-toestanden en zo. Ja, erg is dat niet daar. Hè.
Nee,
erg
voilà. Is dat niet. Het is een bijzondere week eigenlijk voor Play 4. Er komen uitzonderlijk veel nieuwe programma's. Een stuk of 5 denk ik elke avond wel
ja,
eentje.
Klopt.
Is dat leuk voor jou? Dat 3 keer zo?
Ja, dat is zeker leuk. Ja, er zijn periodes in het jaar dat ik een beetje in de woestijn sta. Dat er na mijn ja, niet echt iets nieuw komt. Omdat de zender natuurlijk een beperkt budget heeft. En moet roeien met de riemen die het heeft. En nu is dat leuk dat er allemaal nieuwe dingen komen. En vooral dat goede dingen zijn. Ik heb ongelooflijk genoten van Bokkie.
Ja,
een zalig, prachtig nieuw programma. En Don't Worry, Be Happy is ook een programma dat ik altijd volg en dat ik graag zie. Dus ik ben heel blij met alles wat er is. En natuurlijk Nonkels, dat ook opnieuw begint. Ja, daar ben ik ook super fan.
Je voelt het, het offensief is echt gestart. Hè, nog voor
ja, het
zomer,
zijn zo de laatste lentekanonnen die bulderen. Volg je de Mol, Gert, of is dat...
Ja, ik volg de Mol. Maar vraag me nu niet naar naam. Ik ben heel slecht in namen. Maar ik denk die met zijn snor, dat vind ik toch te bedacht.
Dat is Senne. Dat is de sociale
ja,
werk.
Ja,
die met zijn snor. All right, Gert. Tot binnenkort. We bellen nog wel eens.
Yo,
dank u, Gert. Tot ziens. Bye-bye.
Ja, we hadden het er net eigenlijk ook al over. Hè. De Mol, samen met Gert Verhulst er even over, kort over gehad. Maar toch, ik wil toch nog even, want ik lees ook wel in de kranten dat het programma nu echt op kruissnelheid zit en beter is dan eender welk seizoen al. Klopt dat echt? Of?
Ja, het is gewoon een zeer goede televisiepunt. Daar wordt ook al jaren aan gewerkt. Je kan dat moeilijk met iets anders vergelijken. Er zijn ook andere budgetten, er zijn superbudgetten. En voor dat superbudget mag je wel wat verwachten, namelijk steengoede televisie. En dat is het. En die maken ze natuurlijk ook perfect de know-how van hoe het programma in elkaar zit in de vingers. Ze weten hoe ze de mensen om de tuin moeten leiden. Niets is wat het lijkt.
In de skivakantie, mijn schoonfamilie was vooral aan het zeggen van het is Coco, want dat is een goed verhaal. Dat is een Spaanse die integreert in onze maatschappij.
Dag Coco.
En Coco is... Is eruit.
Natuurlijk. Dat is al een van de rode draden. Al de personen die in de eerste afleveringen heel fel opvallen, vergeet die gaan er snel uit. Het zijn meestal de personages die minder opvallen, die gaan lang mee.
Bij ons zit, ja, je had ze natuurlijk al gezien, hè, Mark.
Nee,
een fan van de podcast. Dag, Lien.
Hallo.
Ja, Lien is fan van onze Media Watchers en wou eens een keertje volgen. Ik wil toch wel even weten of jij... jij volgt de Mol ook.
Ja, elk jaar, Stefans. Ik vind de Mol echt een heel goed programma.
Vind je het nu beter dan wanneer ze veraf opnames doen?
Niet per se de locatie, denk ik, die het verschil maakt, maar voor mij ook wel echt de kandidaten. Omdat natuurlijk de 10 mensen waar dat je mee op sleeptouw genomen worden, zijn altijd heel goed gecast. Ik vind ook dit jaar echt een heel toffe bende, een vrolijke bende. En ik vind het echt een goed seizoen. Ik merk ook wel dat er een aantal dingen zijn die meer naar voren springen. Ik denk nu bijvoorbeeld, dit jaar zie ik dat het psychologische aspect heel veel meespeelt. Je ziet dat ze heel veel persoonlijke dilemma's gaan krijgen, dat er heel veel naar elkaar gestuurd wordt van... welke persoonlijke keuze ga je maken? En dat vind ik altijd heel interessant aan dit.
Is het zo? Is het een beetje anders ingestoken?
Ja, het is een beetje gepikt van de verraders. Want iedereen gaat kijken naar wat de anderen doen. Bij de verraders is dat natuurlijk de rode draad. En dat is al een paar seizoenen ook bezig bij de Mol. Dan zie je dat het is een heel snel een eengemaakte groep. En ze doen er natuurlijk alles aan om die groep uit elkaar te halen door hele leuke intriges erin te steken. De koffer pasvragen is natuurlijk perfect, want daar zie je hoe die groep met elkaar wordt gespeeld. Hè.
Zeg, wat was dat allemaal met die pizza en ananas? En er is een hele discussie nadien ook op radio geweest. Was er iets aan de hand?
Ja, je mag geen ananas op de pizza.
Ja, maar dat weten we toch al. Al lang. Een Italiaan wil dat niet, hè? Ja. Geen fruit op een pizza.
Nee, maar ik vind net het leuke ook aan de Mol als programma dat ze dan net die verwijzing kunnen maken naar het land waar ze zitten. Ze proberen daar altijd opdrachtsgewijs wel zo leuke verwijzingen naar te maken en dan op een ludieke, leuke manier. Dan zie je ook wel weer van de redactie heeft er weer plezier in gehad. Ja, ze brengen iets naar buiten.
Zo de brainstorm komt tot uiting in het programma.
En dan voel je als kijker ook wel van, het is grappig. Omdat je zoiets hebt van, het is een heel leuke gimmick.
Zeg, follow the money principe. Namelijk, degene die het minste geld binnenbrengt, is meestal wel de saboteur.
Dat was de voorbije jaren ook al niet meer echt het geval. Alleen al omdat je heel moeilijk dat follow-the-money-principe kan hardmaken. Soms wordt er geen geld verdiend. En wie gaat dan zeggen wie waar geld verloren is? En dat is heel, heel moeilijk. Ik zie nu op het wereldwijde web allerlei tabellen met andere cijfers. Dus het is heel, heel moeilijk om dat in de gaten te houden.
Zeg, en is de Mol nu een programma dat Play 4 recht houdt op dit moment?
Absoluut, hè. Absoluut. Het najaar is de Mol. Het voorjaar is de Mol. Het najaar is de slimste mens. Je ziet het wel. Deze week is het grote tweede lenteoffensief. Eigenlijk bijna het eerste echt grote lenteoffensief van Play 4. Vrij vroeg, want half mei moet alles al achter de rug zijn, want dan wordt het sport. En nog eens sport.
Ja.
Met wat is de
EK, basket, Tour de France,
EK, voetbal, Ronde van Frankrijk. Allemaal
Olympische
start
spelen.
Allemaal vroeger om de Olympische Spelen in zijn volle glorie te kunnen laten gloriëren.
Waar pakt VTM nu mee uit? Wat zijn de nieuwe dingen daar dat je zegt van dat viel wel op?
Die beginnen volgende week pas met een aantal nieuwe programma's. Daar is nog de afwikkeling van de Voice van Vlaanderen en zo. Er komen andere programma's in de plaats, maar dat is voor de volgende
programma
week.
Van Koen en Julie, waar de idolen van vroeger teruggehaald worden om te zingen.
Dat komt in de plaats van The Voice, denk
ik.
Klopt.
Dus, amai, zeg wauw, bij de VRT.
Bij de VRT, dat is...
Otto Jan Ham.
Yep.
Heb jij er iets van gezien, Lien?
Nog niet. Maar ik had begrepen dat het eerste seizoen niet zo warm onthaald was.
Nee, ook door uw collega hier links van u.
Je hebt nog niks gemist.
Ja, daarom.
Ik moest kijken, want er moet iets gezegd worden in deze fijne podcast. De eerste aflevering was met Fien Germijns. Wie toen een kwartier te laat heeft ingehaakt, die had niks gemist. Want het eerste kwartier was, ik noem dat dan interludium televisie. Vroeger was dat een testbeeld en nadien was dat een bokaal met vis. En nu was dat een bokaal met Fien Germijns en Otto Jan Ham die niks te vertellen hadden, die maar gewoon wat tegen elkaar zaten te ratelen. Heel jammer, want ik vind Otto Jan Ham echt een schitterende gast. Hij maakt een fantastische quiz met de studenten. Eentje waar ik echt van hou, waar hij heel ad rem is, heel leuk is, heel geestig is. Die quiz op zich is ook heel goed. Ja, en hier, hij vindt het blijkbaar wel een hele leuke show en dan wens ik hem nog heel veel jaargangen toe.
Ik denk als presentator dat het ook wel leuk is om dit te maken. Toch zo gasten krijgt, een beetje actualiteit, een beetje...
Ja, maar wat doen die gasten dan? Bij Fien Germijns, na een uur, ik heb me echt afgevraagd, ik was niet alleen, er waren er nog die... Maar naar wat heb ik nu gekeken? Ik kon het antwoord niet geven. Wat ben ik te weten gekomen? Was het leuk? Heb ik veel gelachen? Op al die vragen moest ik eigenlijk ontwijken. Antwoorden, dat is niet leuk. Nee. Ik heb graag een programma, bijna een uur, een heel goed gevoel heb of een slecht gevoel, waarbij ik een gevoel heb. En hier heb ik eigenlijk niks.
We gaan het hebben over een programma dat wel heel hard opvalt en ook wel zeer warm onthaald wordt. Is Bokkie de Rapper, die zich 30 dagen lang laat opsluiten in een woonzorgcentrum. Het programma heet ook Bompa Bokkie. Ik had dat Bompie Bokkie genoemd, maar ja. Bompie is van Luc Wijs en de Gamma. Op Play 4 is het te zien. Hij hoopt daar ook vrienden voor het leven te maken. Dat is zo'n, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En voor het leven, het is het eindstation. Dus ja.
De eerste die hem tot vriend was, was een dag nadien al plots gestorven. Letterlijk.
Het komt wel hard binnen. Heb jij er iets van gezien, Lien?
Ja, ik vond het goed. Ik vond het verrassend. Omdat het is de eerste keer dat Bokkie, denk ik, ook een volledig programma zelf draagt.
Te komen eten.
Dat eten dan gelukkig.
Dat eten gelukkig
VTM2.
Ja.
Zeg maar.
Maar ik vond dit wel, ook zeker als onderwerp, wel een redelijk gewichtig onderwerp. Het is niet zoiets makkelijk om daar dan in te infiltreren. En ik was heel benieuwd naar hoe die verhouding ging zijn tegenover ouderen en dan Bompa Bokkie, die zo heel joviaal is als persoon. En hij heeft dat goed behouden. Ik vind dat hij zijn eigenheid enorm goed behoudt. En ik vond het zowel leuke televisie als ook wel emotioneel. Ik was op bepaalde momenten echt geraakt.
Ja, want op bepaalde momenten ook zitten ze aan tafel en dan is hij heel veel vragen aan het stellen. En zo ja, vanuit zijn goesting om in de wereld te komen en te begrijpen wat er leeft in de hoofden van die kerels. En dan zegt hij ineens: man, aan tafel zwijgen we toch maar liever. En dan zegt hij, dat is voor mij bedoeld. Ja, ik zal zwijgen.
Ja,
maar ik vond vooral de tristesse die als rode draad door dat programma zweefde eigenlijk zeer, zeer hard en zeer confronterend. De zinloosheid van het bestaan van mensen in zo'n woonzorgcentrum, die dat ook heel duidelijk maken. Er was Roger, de 92-jarige, nog zeer bewust zijnde vrijgezel, die zijn speciaal naar daar was verhuisd om zijn echtgenoot, met wie meer dan 60 jaar samenleefde, te verzorgen. En die in zijn armen is gestorven. De tristesse van die mens en de keiharde woorden: ik ben hier ongelukkig. Ja, dat hakte er bij mij zo hard in. Dit was een laag van dat programma dat toch heel, 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 heel hard doorkomt. En de discussie die vorige week al is in gang gezet met de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit over hoe gaan we om met bejaarden over 20 jaar als er een leger van 1,5 miljoen 80-plussers is. Ja, dit is duidelijk, hè? De zinloosheid, de lege gangen om 6 uur 's avonds, wordt gegeten om 4:30 en dan mogen die mensen naar hun kamer om in slaap te vallen. Ja, De lichamelijke opvoeding, de beweging die ze krijgen, alles straalt zo'n ik kan maar één woord vinden, tristesse uit. Maar Bokkie fladdert daardoor met een gemak en met inzichten en met de juiste vragen die het programma heel veel lager maakt. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit wie het maakt. Het zijn de makers van Boris. Het is niet toevallig dat Jeroen en Elodie even erdoor komen, dat Jonas Gernaert de kamer heeft ingericht. Je ziet wel wie mee gedacht heeft om dat programma op poten te zetten. Het is fantastisch gedaan, omdat je op een ludieke, maar bijna ludieke, luchtige manier een ongelooflijk hartsnijdend onderwerp kunt brengen. En chapeau ook voor Bokkie om dat op die manier te doen. En het bewijs wat we eerder al gezegd hebben, is een ongelooflijk talent, die Bokkie. Dat eten gelukkig zijn is voor vele mensen voorbijgefladderd zonder dat ze het gezien hebben op VTM2. Een programma waarbij de dikke Bokkie overal gaat eten, overal aanbelt en bij de mensen gaat eten. Maar heel vaak de juiste topics bij die mensen wist naar boven te halen. Snijdende verhalen, want iedereen heeft een verhaal. En hoe gewoner de mensen zijn, hoe uitzonderlijker de verhalen zijn die ze brengen.
Goed, Lien, wat vond je van de podcast? En als je het zo eens gezien hebt met je eigen ogen? Het is anders, hè? Ja.
Goed, ja.
We zitten hier in een klein hokje bij elkaar.
Ja,
Mark heeft 3 keer tegen mijn schenen gestampt, maar dat heb je niet door. Jij denkt dat een tafelpoot is, hè? Maar dat was gezegd van mijn schenen.
Jij moet je benen bijhouden, hè, vriend?
Jij ook?
Ja, zo, snel, het gaat snel.
Het gaat snel vooruit, hè?
Ja, inderdaad.
Maar je kan het terug beluisteren op HLN. Op Spotify en op de Apple Podcast, maar dat wist je al. Ik zeg dat ook elke week. Dus, Ook alle vorige afleveringen staan erop. Volgende week dan zijn we er weer op donderdag. En ik wens jullie een heel fijne TV-week en een showbiz-week. Tot dan.
Tot snel.